Het thema is eigenlijk een vervolg op vorig seizoen. Toen hebben we de eerste Petrusbrief gehad. En ik wil nu graag verder gaan met de tweede Petrusbrief. Een zo mogelijk nog korter briefje. Maar ik heb in de voorbereiding ben ik inmiddels tot hoofdstuk 2 vers 3 gekomen. Dus ik denk dat het meer dan voldoende was voor één avond. Het thema van de eerste brief van Petrus was eigenlijk driedelig. Het ging over het lijden van de gelovigen in het licht van zijn redding. Het leven van de gelovigen in het licht van zijn positie en het lijden van Christus. En de christelijke dienst van de gelovigen in het licht van de komst van Christus. Het lijden van de gelovigen in het licht van zijn redding. Het leven van de gelovigen. In het licht van positie en het lijden van Christus. En de christelijke dienst van de gelovigen. In het licht van de komst van de Heer. Nou, daarnaast gaat dus de eerste Petrusbrief in. Of waarschuwt voor dwalingen. En voor dwaalleraren. En die eerste brief was dus geschreven aan de vreemdelingen in de verstrooiing. En zoals we in de bespreking van de eerste brief hebben vastgesteld. Zijn dit gelovigen eruit zowel de heidenen als uit het Joodse volk. Nou, de tweede brief, waar we vanavond dan mee verder willen gaan, is een vervolg daarop, op die eerste. En Petrus begint dan in hoofdstuk 1, vers 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen, door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Nou, Petrus die noemt hier zichzelf dus in het eerste vers een dienstknecht. En hebben we bij de eerste brief ook al over gehad dat daar een heel specifiek woord voor hem gekozen werd. En het is een woord wat eigenlijk betekent een slaaf van Christus, hè? Een vrije slaaf. En dat is de slaaf die uit vrije wil de slavendienst verricht. Die ook in Exodus 21 vers 2 tot 6 genoemd wordt, de slaaf met het doorboorde oor. En daar vergelijkt Petrus zich dus mee, die dus vrijwillig een slaaf van Christus is geworden. Nou, in Romeinen 1 vers 1 bijvoorbeeld gebruikt Paulus hetzelfde woord. En het Griekse woord is doulos. Misschien kennen jullie dat van het bekende schip van operatie mobilisatie. Die heet ook de doulos. En dat betekent dus eigenlijk vrijwillige slavendienst. Nou, meestal wordt het dus in onze vertaling weergegeven als dienaar. Maar de diepere betekenis is dus dat je als gelovige in feite een meester hebt. Christus Jezus, die je uit vrije wil dient. Nou, hij adresseert de brief, en dat zegt hij hier, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen. Oftewel aan iedereen die deelt in het geloof dat Petrus en de andere apostelen ook hadden. Het is een hele algemene adressering eigenlijk. Dus hij is voor iedereen bestemd, ook voor ons. En dat benadruk ik natuurlijk omdat er dus zoveel mensen zijn die zeggen van dat de brieven van Petrus, Johannes, Jacobus en een deel van de brieven van Paulus en de evangeliën en zo niet voor de gemeente zouden zijn. Nou, Petrus adresseert gewoon duidelijk genoeg aan iedereen die gelooft. En dat zijn wij allemaal. Nou, dat zijn dus dezelfde mensen die ook de eerste brief van hem kregen. In hoofdstuk 3 vers 1, daar komen we natuurlijk later nog op terug. Dan lezen we namelijk dat Petrus zegt dat dit al de tweede brief is die hij hun schrijft. Dus het zijn dezelfde mensen. Dat werpt dan ook weer in die zin licht op de eerste Petrusbrief en de eventuele discussie die men voert of die brief wel van ons bestemd zou zijn. Nou ja, enzovoort, die discussie hoeven we hier niet te herhalen. Nou, het geloof dat we hebben verkregen, zegt Petrus hier in het eerste vers. Aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God. Nou, dat is geloof. Dit geloof is een geloof dat elkaar bemoedigt en versterkt. En daar schrijft Paulus over in Romeinen 1. Romeinen 1 vers 11 en 12. Dan schrijft hij over hetzelfde geloof. Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gaven mede te delen tot uw versterking. Dat is te zeggen, onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof. Van u, zowel als van mij. Dat is hetzelfde geloof, hetzelfde woorden worden daar gekozen, zeg maar in de grondtekst. En dat is dus een geloof wat je bemoedigt en versterkt. Nou, dat is een beetje een vreemd woord dat hier vertaald is met verkregen. Of in sommige vertalingen met ontvangen. Sommigen menen dan bijvoorbeeld dat je dan moet zeggen van geloof moet je gegeven worden. Het moet je allemaal maar gegeven worden en je moet ervoor uitverkoren zijn. Maar ik heb het opgezocht in ik heb daar zo'n boek voor, dat noemen ze de Strongs. Niet dat jullie denken dat ik Grieks kan, maar daar staat het allemaal in. Zo'n dik boek. Dat is heel mooi kaal. Dus met elk woord in de Bijbel staat een nummertje bij en dan kan je daarin opzoeken. En dan krijg je dus een hele lijst met betekenissen. En daar staat een woord. En letterlijk staat er dat het een geloof is dat verkregen is door het lot te werpen. Of bemachtigd is door het lot te werpen. Dat woord wordt gebruikt hier. Dus verkregen door een bepaalde handeling te doen. En dat vond ik heel mooi. Het woord is in de actieve... Het woord is... je schrijft het als lacousin. Dus dat L-A-C-O-U-S-I-N. Dus dat is het woord dat daar staat. En dat is dus een woord dat dus duidt... Ja, normaal werd dat dus bij het werpen van een lot... Wat ook bijvoorbeeld de priesters deden... Als die een lot werpen... Om een keuze van de Heer te bevestigen... Ja of nee. En datzelfde woord wordt hier dus gebruikt. Nou, het is in een actieve vorm geschreven... Stond erbij. Oftewel, het is niet iets wat de mens... Bij willekeur is toegeworpen. Maar het is een geloof wat gegeven is... Omdat hij of zij... Of een geloof wat gegeven is... Omdat hij of zij daarvoor uitverkoren is... Maar een geloof wat verkregen is, gepakt is, zeg maar, door actief te handelen. Als een gewonnen prijs wordt het ook wel vertaald. Nou, dan moeten we dus denken aan Paulus natuurlijk, als we spreken over een prijs. Die schreef in Colossenzen 2 vers 16, over die prijs. 2 vers 16 staat dan, laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Laat niemand u de prijs doen missen, door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijke denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waar het hele gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Dat is Colossenzen 2 vers 16 tot 19. En daar spreekt Paulus dus over diezelfde prijs. Die prijs is dus je geloof. Het geloof, niet een toekomstig iets, maar wat we nu al hebben gekregen. Een prijs die we hebben gekregen van de Heere. Door geloof. Nou, die prijs, dat geloof, en noem het maar gerust de hoofdprijs, heb ik hier staan. Hebben we gekregen of bemachtigd, niet uit eigen verdiensten. Het is voor ons verdiend... Door, en dat zegt Petrus hier, de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Hij heeft dat voor ons verdiend. Nou, dan moeten we erop letten dat Petrus hier dus zegt dat de gelovigen aan wie hij schrijft een even kostbaar geloof hebben als de apostelen. Nou, dat betekent dat dit ook voor ons nog steeds geldt. Wij hebben hetzelfde geloof, maar even kostbaar geloof als de apostelen hebben. We zijn daarin niet meer of minder. We zijn, voor God is iedereen daarin gelijk. En dat schreef hij aan de geadresseerden van toen, maar ook aan de geadresseerden van nu. God maakt geen enkel onderscheid daarin. Het geloof is een genadegift. En zowel de apostelen als de hedendaagse gelovigen hebben dus hetzelfde geloof. Delen in dezelfde heerlijkheid, in hetzelfde kostbare geloof. En iedereen is daarin even waardevol voor God. En verder is het zo dat hij in het eerste vers benadrukt dat Christus goddelijk is. Hij schrijft dat de Heer Jezus namelijk, en dan lezen we het nog een keer het vers. Door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Hij verklaart daar onomwonden dat de Heer Jezus Christus God is. Nou, de reden dat Petrus dat zo schrijft daar, is dat er heel veel valse leraren ontkenden dat de Heer Jezus goddelijk was of God zelf. En we komen er straks ook nog op terug, denk ik. En de NBG-vertaling heeft het dan ook heel volstrekt juist en helder vertaald hier. En net als bijvoorbeeld de Willibrord-vertaling, die heeft daar staan: onze God en Redder, Jezus Christus. En ook de Voorhoeven-vertaling, of de Telos, zoals die ook, die heeft het op dezelfde manier vertaald. Nou, Petrus herinnert de lezer er dus aan dat de Heer Jezus dus zowel de Redder, de Messias, als God de Heere is, in dit ene korte stukje. Nou, dat eerste vers zet dan ook meteen de toon eigenlijk voor de rest van zijn brief.
Een beetje
verdraaid. Welke is dat? Wat staat daar dan?
NBV.
Ja, die heb ik er niet op nageslagen.
Lees eens voor.
Nou, aan alle die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze Redder, Jezus Christus.
Oh ja, dat is dan splitsen ze het.
Splitsen ze het al.
Ja, ja, dan... Ja. Doe me opeens weer denken aan die geleerde dame over splitsen gesproken. Maar daar komen we straks misschien nog even op. Ja. Ja, dat is dan jammer, hè, dat je ziet dat soort vertalingen eigenlijk steeds verder afgeleid. Want, nou ja, goed, dan zeg ik, dit soort dingen, dat zoek ik dan allemaal na in die Strongsboeken en in andere commentaren. En er is geen Bijbelvertaling tot aan dit soort vertalingen dus, die het inderdaad zo, die het anders doen, zeg maar, qua uitleg. Nou, dat eerste vers zet dus inderdaad gewoon de toon voor de rest van de brief. En de indeling van deze brief is dan ook in grote lijnen dat ten eerste trouwe leraren de waarheid bevestigen. Ten tweede dat valse leraren de waarheid lasteren. En ten derde dat de waarheid op het einde zal overwinnen. En de hoop is voor de geestelijke groei. We gaan naar het tweede vers. En hij vervolgt daarmee eigenlijk met een wens. Namelijk dat de genade en de vrede vermenigvuldigd wordt, overvloedig wordt, in de kennis van God en Jezus onze Heer. Nou, dat zijn ongeveer dezelfde bewoordingen die je ook steeds bij Paulus ziet. Bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 7, Korinthe 1 vers 3, Efeze 1 vers 2, al die brieven die beginnen allemaal ongeveer op dezelfde manier. Maar Petrus voegt hier wel iets toe, namelijk in de kennis van God en Jezus. En hij verwijst daarmee onder andere naar Johannes 17, vers 3. En dat wil ik er even bij pakken. Johannes 17, vers 3. Dat is een heel kort vers. Ik geloof dat Ellie en Rick het ooit nog een keer in een liedje verwerkt hebben. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Nou, daar verwijst hij naar met die kennis van God en Jezus, het kennen van God, van Christus Jezus. Nou, de gelovige heeft die kennis al. Anders zouden we immers niet geloven. Maar Petrus, die bidt ons dus toe dat we meer van die kennis zullen ontvangen. Nou, in heel veel kerken en gemeenten hoor je vaak van, we willen meer van de Heer, we willen meer van de Geest. Petrus zegt van, groei in de kennis van God. Niet in wonderen of tekenen of zo, maar hij wenst toe dat mensen groeien in de kennis van God. Nou, dat we erin mogen groeien, dat het overvloedig mag worden. Want het is die kennis van Christus die dus het eeuwige leven geeft. Ja, dat zegt dat vers uit Johannes 17 vers 3 ook. Dit nu is het eeuwige leven. En die alle kennis te boven gaat. En ook Paulus schrijft daarover. In onder andere in Filippenzen 3 vers 8 tot 9. Ik lees het wel voor. Voorzeker, ik acht alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijn wil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. Nou, ik vind het wel opmerkelijk dat Petrus niet toewenst, hè, wat we tegenwoordig zo graag dus willen hebben, of lijken te zien, of ontvangen, hè, wat ik net ook zei, het groeien in de geest, of groeien in de gaven, maar dat hij juist dus nadruk legt op het groeien in de kennis van Christus Jezus, in de kennis van God. De verklaring daarvoor komt eigenlijk uit de versen die daarna komen. Hè, wat die kennis dan eigenlijk betekent of inhoudt. En het is opmerkelijk dat het een kennis is die je niet vergaat door nou bijvoorbeeld een soort van studeerkamer theoloog te worden. Maar hij vertelt dan in de versen die daarna komen, vanaf vers 3, 2 Petrus 1 vanaf vers 3. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Nou, over begeerte die in de wereld is, daar hebben we vandaag in nieuws genoeg over gehoord met DSB Bank. En dan zie je dus het tegengestelde wat de wereldgeesten is. He, maar het is de kracht van Christus Jezus, zijn goddelijke kracht, die ons dus die kennis geeft. En daardoor hebben we deel gekregen aan de goddelijke natuur van Christus. En zijn we ontkomen aan het verderf en gaan we niet verloren. Het is dus kennis die ertoe leidt dat degene die daar deel aan krijgt, dus de gelovige, door het geloof niet verloren gaat. En zoals ik eerder dus ook zei, is het kennis die we ons kunnen toe-eigenen. Het is in feite de hoofdprijs die de mens kan bemachtigen, maar de voorwaarde is wel geloof. Die kennis is absoluut voorbehouden aan de gelovigen, aan de wedergeboren gelovigen. En is dan ook de vrucht van die kennis de eeuwige redding, zegt Petrus. En daarom is die kennis van Christus ook zo belangrijk. En belangrijker nog dan welk wonder of teken we ook achterna lopen of zouden willen zien. Ook omdat alleen door die kennis, door het deel hebben daaraan, de mens voor eeuwig behouden kan worden. Elke andere kennis, of eigenlijk een zogenaamde kennis, maakt mensen alleen maar opgeblazen. En het leidt eigenlijk nergens toe. Nou, de gerechtigheid, zegt Paulus ook, is op grond van het geloof in Christus Jezus. En dat bevestigt Petrus hier. Paulus die zegt dat in Filippenzen 3, vers 8 tot 9. Nou, die goddelijke kracht, als ik te snel ga, dan roepen jullie maar. Hè? Die goddelijke kracht, waar je kennis van moet krijgen en ook in moet groeien, is een kracht die ons heeft gered en het tevens leidt tot godsvrucht. Ik vond in een stukje van een schrijver van 40 jaar geleden hier iets over godsvrucht. Want dat is natuurlijk wel een oud begrip waar we niet altijd iets mee kunnen. En hij schrijft, dat is een meneer Wilts in de Bode van het Heiland Christus uit 1969. Mijn geboortejaar. In de brieven aan de gemeenten gebruikt Paulus het woord godsvrucht nergens. In die aan Timotheus wel een keer of 10. We kunnen dit begrijpen als we denken aan het doel waarvoor die brieven geschreven werden. Opdat gij weet hoe men zich in het huis van God gedragen moet. 1 Timotheus 3 vers 15. De werkelijke godsvrucht was in het Oude Testament nog een verborgenheid. Die eerst in Christus ten volle werd geopenbaard. En het is van betekenis dat juist in deze Timotheusbrief de openbaring van deze verborgenheid op zo'n bijzondere wijze beschreven wordt. Wat werkelijke godsvrucht betekent, is geopenbaard, is zichtbaar geworden in de persoon van Jezus Christus. En wat we in Christus als ons volkomen voorbeeld aanschouwen, behoort ook bij ons gezien te worden door een godvruchtig gedrag. Uit het verband waarin deze tekst voorkomt, blijkt duidelijk dat dit de bedoeling is. Het is een van de rijkste passages uit het woord van God dat het karakter heeft van een citaat. Nou, deze schrijver zegt dus ook dat godsvrucht eigenlijk betekent wat men tegenwoordig wel populair noemt het volgen van Christus. Niet alleen in de geestelijke zin, maar ook in praktische zin de Heer navolgen. En daar kan je natuurlijk, daar kan je niet alleen, er is zelfs een hele theologie weer opgebouwd Nou, dat moet je natuurlijk ook weer niet doen. Maar de Heer geeft genoeg voorbeelden in zijn leven. Hij geeft genoeg leringen die we kunnen volgen. En dat is dus ook een stukje Gods vrucht.
Maar die praktische volging, wat bedoel je daarmee?
Een simpel voorbeeld is de Heer zegt van als iemand je slaat, keer hem de andere wang toe. Dat soort dingen, weet je wel. Praktische dingen, zeg maar in feite. Daarin toonde de Heer Jezus een stuk godsvrucht. En dat ging nog veel verder dan wij ooit zullen kunnen doen. Maar in de evangelie komen we daar genoeg voorbeelden van tegen natuurlijk. Nou, het is daarom niet mogelijk te groeien in kennis van Christus en vervolgens niet te groeien in godsvrucht. Het kan niet zo wezen dat iemand zegt van, of doet alsof hij heel veel kennis van de Heer heeft, maar in zijn praktische leven daar helemaal niks uitwerkt. Dat past niet bij elkaar. En dat lijkt mij feitelijk wel logisch. In de eerste Petrusbrief sprak Petrus daar ook al over. In de regels die hij gaf voor bijvoorbeeld het gemeenteleven, het gezinsleven. En daaruit blijkt wie wel of niet godvruchtig leven. Het is natuurlijk geen maatstaf. Hè? We kunnen elkaar niet de maat nemen van, jij doet dit of dat niet. En het staat wel zo in Petrus zijn brieven. We moeten daar allemaal in groeien. En volwassen worden, zeg maar. Maar we zien hier ook dus in de brief van Petrus wat de godvrucht uitwerkt. En dat is vanaf vers 5. Maar schraagt om deze reden, met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Nou, hij zegt hier dus, om deze reden, in vers 5. En dat slaat dus op de voorgaande versen, in het bijzonder op het deel, hebben aan de goddelijke natuur. Het geloof in Christus Jezus en de kennis van Hem, het deel hebben aan de goddelijke natuur, gaat dus gepaard met vruchten. Nou, als we dit een beetje op een rij zetten, dan noemt Petrus hier als eerste deugd. Dat is de morele zelfbeheersing in feite. Hij noemt die kennis. Dat is praktische kennis, wijsheid. En hij doelt daar niet mee natuurlijk op abstracte kennis, als dat je wiskunde goed beheerst of zo. Maar puur de kennis van het praktische christenleven, zeg maar. Nou, ik noemde dat net ook al even een studeerkamertheoloog. Daar heb je in feite niks aan. Het is een goede zaak om bijbelkennis te hebben. Je hebt het ook nodig om verder te ontwikkelen in je geloof. Maar het van buiten kennen van veel bijbelgedeelten bijvoorbeeld, is niet een noodzakelijk iets. Omdat het geen praktische toepassing heeft dan. Ik las bijvoorbeeld een tijdje terug van een bijbelschool in, in Zwitserland. En daar werd als vereiste voor het halen van een diploma gesteld dat je één brief van Paulus uit je hoofd moest kunnen citeren. En een aantal verplichte hoofdstukken van Jesaja en nog een paar stukken uit de Bijbel. Ja, als je op grond daarvan je diploma toegekend krijgt, plus natuurlijk andere dingen. Maar dat is iets, ja, dat is van buiten geleerde dingen. En iedereen kan een stuk tekst onthouden en leren. En dat zegt niets over het feit of je wel of niet de Heer volgt, of dat je een bediening hebt of een roeping hebt in dat opzicht.
Ja, maar in Hosea staat het volk gaat bijvoorbeeld rond aan gebrek aan kennis.
Ja. Tuurlijk.
Kennis is, hebben we het dan over.
In Hosea wordt er met name de geduide kennis van de wet, hè? Kennis van de profeten.
Maar, goed, dat is wel iets.
Maar kennis is iets anders dan uit je hoofd opdreunen. Ja, dat probeer ik duidelijk te maken. Ja.
Ik heb hier staan, kennis, dat is hier, dat de Heer Jezus hier is over ons leven.
Hmm. En dat is wat Petrus in feite ook zegt. Ja. Ja. Dat is de belangrijkste kennis. En daarna groei je verder door inderdaad het woord van God te onderzoeken. Want anders blijf je ook stilstaan.
Dan blijf je, misschien wat hij zo bedoelde.
Ja, gewoon die praktische kennis, de kennis opbouwen uit Gods woord. Ja. Maar het is niet uit je hoofd opdreunen van dingen. Nee, maar er zijn genoeg mensen die inderdaad heel veel uit hun hoofd kennen en weten. Waar ik denk van, nou, daar ben ik wel jaloers op.
Ja, ja, dat is voor ondertussen, die catechismus en zo, dat je die ja, van buiten moet leren.
In de praktische toepassing heb je er weinig aan dan.
Ja. Nou, ik heb op mijn evangelistenopleiding heel veel uit mijn hoofd moeten leren. En toen we op straat kwamen, was 2/3 van de stagiaires, kon geen mens aanspreken. Nee. Alleen maar koude kennis en verder niks. Ja. Dus dan heb je het zelf wel leren.
Ja, dat is hetzelfde idee als die bijbelschool, zeg maar. Ja. Het hele stuk uit je hoofd moet kennen.
Ja, ja, ik zei, zo pas die eerste tekst, die al lazen, dan denk ik, oh, dat is hem.
Ja.
Daar begonnen we mij bij.
Ja. Ja, dat was dus kennis. Peters noemt hier verder nog zelfbeheersing. Oftewel het controleren van je, ja, je passies, zeg maar, in plaats van dat je passies jou beheersen. Altijd lastig. Ja, daar moeten we maar eens eerlijk in zijn, hè. Dat is, ja. Maar het is wel zo. Volharding, hè, de moeilijkheden en de tegenslagen doorstaan. Het lijden om Christus wil, waar de eerste Petrusbrief ook veel aandacht aan schenkt. Ja, de broederliefde. Hè, godvruchtig leven is niet mogelijk zonder dat er sprake is van onderlinge liefde. In 1 Johannes 4 vers 20 bijvoorbeeld spreekt daar ook over. Ik wil even erbij nemen. En daar, voor Johannes zijn doen, haalt hij daar behoorlijk hard uit, eigenlijk. Want hij wordt altijd de apostel van, ook de liefdevolle apostel genoemd. In Johannes 4 vers 20, daar zegt hij. Indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat hij, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben we van hem. Wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Nou, daarmee zet Johannes in feite een dikke streep. Onderstreep je het even heel helder. Wat Petrus hier ook zegt. De broederliefde. En zusters natuurlijk ook.
Oh.
Oh. En dan zegt hij tot slot de liefde voor allen. Nou, dat kan je dus krom uitleggen als dat het de liefde voor iedereen om je heen zou zijn. Maar hier wordt gesproken over de goddelijke agape-liefde. En dat is een liefde die essentieel is voor de christelijke gemeente wereldwijd. Dus dat zijn alle gelovigen die je bovenal lief moet hebben natuurlijk, maar ook natuurlijk een bepaalde liefde en zorg voor de wereld om je heen. Maar hij spreekt hier in het bijzonder over de agape-liefde. Het is de liefde die de gemeente, het lichaam van Christus, samenbindt. Nou, helaas zie je tegenwoordig, daar hebben we het ook wel vaker over, hoor je tegenwoordig eigenlijk alleen maar meer over scheiding en ellende in gemeenten. Ik had het laatst met mijn vader nog over, het gaat aan geen gemeente meer voorbij op dit moment. En eigenlijk is dat een gebrek aan die liefde voor allen.
En dat betekent dat je jezelf opoffert.
Ja, precies. Dat is die goddelijke liefde. Dat is die liefde. Ja, die zelfopofferende liefde. Dat betekent niet dat het een liefde is dat je alles maar goed moet vinden. Maar het betekent wel dat je jezelf wel eens weg moet cijferen. Nou, dat plaatst hij, dat plaatst Petrus dus tegenover het gedrag van mensen die, ook al waren ze vroeger gereinigd van hun zonde, en dat zegt hij heel nadrukkelijk, nu verblind zijn geraakt en daardoor bijziend. Waardoor ze het zicht op de redding zijn verloren. Immers, hij stelt hen tegenover de gelovigen in vers 11... die toegang wordt verleend door het eeuwige koninkrijk van onze heren. Nou, en dan komen we dus op een heel moeilijk punt, want in mijn optiek betekent dat niet anders dan dat zij die dwalende zijn, zij die dwalingen onderwijzen met name, en daar gaan we straks nog verder op in, binnen de gemeente van Christus, en dan wil ik het voorzichtig zeggen, het zicht en mogelijk ook de toegang tot het eeuwige leven kwijt zijn. Zij die zich dus afkeren in feite, nadat zij ooit tot inzicht waren gekomen.
Wacht even, dat zijn twee dingen.
Ja, maar dat zijn dus mensen die dus, ik zal het nog een keer herhalen, mensen die dus tot geloof zijn gekomen en daarna zijn gaan dwalen, doelbewust.
Ja, wedergeboren?
Wedergeboren mensen die daarna doelbewust zijn gaan dwalen.
Ja.
En die daardoor verliezen zij het zicht, zeg ik het zachtjes. Op wat Petrus in vers 11 zegt, namelijk het zicht op het eeuwige koninkrijk van de Heere en de Heiland Christus. Dus, en dat is een vraag van, dat is een vraag die bij veel mensen speelt. Hè? Van, kunnen mensen die ooit tot geloof zijn gekomen, kunnen die later ooit nog weer verloren gaan, bijvoorbeeld?
Ja, precies. Ja.
En mijn conclusie is dat het op basis van wat Petrus hier schrijft, en ook op andere gedeelten natuurlijk, en we komen later ook nog weer op terug, dat het wel eens mogelijk zou kunnen zijn. En dan zeg ik het zachtjes.
Dus, ja, maar dat is geen zeker weten. Terwijl je zo'n ding toch wel zeker moet weten. Kijk,
voor mijzelf weet ik het zeker. Alleen heel veel mensen zijn het daar volstrekt mee oneens. En dat komt.
Kijk, God heeft zijn genade aan jou gegeven. Zou hij dat weer terugnemen omdat jij
het. Als jij het zelf verwerkt, wel. Dus, en dat is het hele moeilijke punt in dit verhaal.
Ja.
Maar daar komen we straks ook nog weer op terug, hoor. Want Petrus schrijft er nog veel meer over. En dat maakt de tweede Petrusbrief voor heel veel mensen ook moeilijk. En moeilijk te aanvaarden wat erin staat. Maar goed, ik formuleer het voorzichtig. En dat doe ik met opzet. Omdat we anders als mensen nogal snel geneigd zijn om te oordelen over een ander. Van nou, als die zo doet, dan is die, dan gaat die verloren.
Nou, gelukkig is het niet aan die mensen.
En dat is niet aan ons. Nee. En we moeten daarin, denk ik, en dat bedoel ik, daarin moeten we voorzichtig zijn. Maar er zijn wel degelijk redenen voor waarom mensen dus in feite hun behoud kunnen verliezen. En Paulus spreekt daar ook wel over. Het is dus mogelijk dat een mens zich afkeert van de Heer Jezus. En zelfs zodanig dat hij of zij daarmee zijn redding kan verliezen. En de laatste jaren, ik zei dus net al, van de laatste jaren ben ik er persoonlijk van overtuigd geraakt dat het hier met name hen betreft, die willens en wetens, en ondanks het feit dat ze gewaarschuwd zijn daarvoor, anderen tot dwaling brengen. Want daar spreekt Petrus over, hè, over dwaalleraren. Niet zozeer iemand die een dwaling volgt, onbedoeld, maar met name hun die een dwaling brengen. Terwijl ze gewaarschuwd zijn, terwijl ze weten wat ze doen niet klopt. Ze zijn als eerste verantwoordelijk voor het feit dat anderen afvallen van het geloof. En ze zijn als eerste verantwoordelijk voor het feit dat mensen door hun prediking niet tot geloof komen. Dat er scheuring is, dat er ellende is. Daar zijn ze verantwoordelijk voor. En dat past gewoon niet bij de boodschap die Petrus hier brengt, die de Heer ons brengt. Want he, alle schrift is natuurlijk geïnspireerd. Die de Heer brengt, dat we elkaar moeten liefhebben. Nou, ik wil daarbij als illustratie, en dat zal sommigen van jullie misschien niet verbazen, verwijzen naar bijvoorbeeld de leer van de alverzoening. Die staat zo haaks op wat onder meer Petrus en Paulus onderwijzen. En degene die leer verkondigen, onderwijzen daarom mijns inziens een leer die afkomstig is van de Satan. En dat heb ik wel eens een discussie met zo iemand over gehad, heb ik ook rechtstreeks gezegd, want ik vind het mijn verantwoordelijkheid dat ik zoiets moet zeggen tegen iemand. En ze lachen je gewoon uit, want ze weten alles beter. Ze zijn heel geleerd allemaal in hun opzicht. Maar ze brengen anderen, weerhouden ze van de wedergeboorte. Nou, als je iemand weerhoudt van de wedergeboorte, kan dat nooit een lering zijn die uit God komt. Want ze zeggen, mensen hoeven zich niet te bekeren, maar uiteindelijk wordt iedereen toch wel behouden. En dat is de lering van de alverzoening. En dan zeg ik, dat is een leer van de Satan. Want wat wil die? Dat mensen niet tot Christus komen. Dus het klinkt misschien heel bot als iemand zegt dat is een leer van de Satan, maar het is wel zo. Het is een leer die anderen verhindert om in te gaan in het koninkrijk. En dat is juist waar Petrus hier in vers 11 ook over spreekt. En daar maken ze zich dus schuldig aan wat hij hier zegt. Ze zijn verblind en bijziend en ze onderwijzen iets wat voorbij gaat aan hun eigen vroegere reiniging van hun zonde. Want dat is wel een feit. De mensen die ik inmiddels ken, min of meer, die zich bezighoudt met onderwijzen van de alverzoening, zijn ooit vroeger wel zelf tot geloof gekomen. Maar weerhouden nu anderen. En dat is typisch wat Petrus over spreekt in zijn brief. We komen er al verder op die ding. Nou, wat hen dus gereinigd heeft, verwerpen ze als zijnde onwaar. Hun eigen bekering verwerpen ze daarmee. Want het was helemaal niet nodig geweest dat je tot bekering kwam. Dat is een hele kromme gedachte eigenlijk. Nou, dat is één voorbeeld. Misschien kun je zelf ook wel andere voorbeelden bedenken, want we komen straks op nog een voorbeeld van zoiets. Wanneer we kijken naar wat Petrus hier schrijft, is het duidelijk dat het ook volledig in lijn is met de brief van Jacobus. Hij onderwijst immers dat uit het geloof goede werken volgen. Dus uit of door het geloof, hè. Zonder die werken, zonder aantoonbare vruchten, kun je niet tonen of bewijzen dat er sprake is van geloof. En Petrus noemt dat hier dus de godsvrucht. Nou, de vrucht van dwaling is tegengesteld. Die is tegengesteld aan godsvrucht. Dwaling brengt niet samen, maar verdeelt. Waardoor het lichaam van Christus schade leidt. Dwaling is vaak de oorzaak voor ontsporingen. Dwaling is vaak het verwerpen van christelijke deugden, kennis, zelfbeheersing. Nou ja, alles wat Petrus hier opnoemt eigenlijk. Ook het verwerpen van de christelijke, door de Heer Jezus ingestelde gebruiken, het avondmaal en de doop, hoort bij dwaling. Dat zie je heel vaak dat het samen gaat. Dat mensen die een bepaalde dwaling gaan brengen, bijvoorbeeld ook dat soort dingen gaan aanvechten. Dan is het avondmaal niet meer nodig. Dan is dopen ook niet meer nodig om de een of andere reden. En er zijn allerlei redenen voor te bedenken door die mensen. Nou, daar wil ik allemaal niet diep op ingaan. Maar je ziet dat soort tegengestelde vruchten in feite tevoorschijn gaan komen. Er is ook alleen dan sprake van godsvrucht als de gelovige de Heere kent en in die kennis wil en daarmee zal groeien. Want als je wilt groeien, zal je groeien. Dat is gewoon zo. Wie zegt tegen de Heer, ik wil graag groeien in de kennis, die zal er zeker bij geholpen worden. Wie de Heere niet kent, zal geen geestelijke vrucht dragen. Nou, in de eerste Petrusbrief zagen we dat Petrus bijvoorbeeld in 1 Petrus 1 vers 13 tot 2 vers 12, dat kunnen we wel even bijnemen. Petrus 1 vers vanaf vers 13. Nou, dat is een vrij lang gedeelte. Maar ik begin even daar. Om God dus de lenderen van uw verstand wees nuchter en vestigt uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Nou ja, dan gaat hij daar verder, hè, dat ze zich moeten voegen als gehoorzame kinderen enzovoorts. Maar hij zegt dus hier dat we de lenderen omgorden moeten. Dat heb ik toen ook uitgelegd. He, dat het kwam vanuit de landbouw, dat ze de kleding zo moesten doen, dat ze klaar waren om aan het werk te gaan, aan de slag te gaan. Dat die lange kleding niet in de weg zat. Dat is dus een teken van een actief geloof, en een actief geloof draagt vrucht. Dat is dus een verwijzing naar wat hij eerder schreef, een gelovige dient zijn leven te heiligen, actief in Christus te leven, en te zoeken naar de ware kennis en hierin te groeien, en daardoor vrucht te dragen in zijn leven. Nou, Paulus zegt dan ook in 2 Korinther 5 vers 17, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. In de Galaten 2 vers 20 zegt Paulus, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Nou, wanneer een gelovige een nieuwe schepping is geworden, en Christus dus leeft in een mens, dan leeft die oude mens niet meer. Dan is er sprake van een nieuwe schepping, en die nieuwe schepping is volledig naar Gods beeld. Dan is ook het gedrag van die nieuwe schepping, van die nieuwe mens, is anders dan de oude mens die je eens was. En eigenlijk kan iedereen dat wel getuigen, hè, van op het moment dat je tot geloof komt, veranderen er dingen in je leven. Ook al was je bijvoorbeeld best wel een goed mens, dan nog zijn er altijd weer dingen die veranderen. Je gaat dingen anders zien, je gaat dingen anders beleven, je gaat dingen anders doen. Je neemt andere beslissingen, die je misschien in de tijd dat je niet geloofde nooit zou hebben genomen. En bekering werkt gewoon vrucht uit in je leven. Op welke manier dan ook. Maar het gaat niet zomaar. Dat is wel iets waar je aan moet werken. Als je denkt, ik ben bekeerd en klaar is het, dan ga je vervolgens leef je weer verder. Nou ja, dan heeft er natuurlijk die hele bekering eigenlijk maar weinig waarde gehad, behalve dan dat je voor eeuwig behouden bent. Nou, dus ten eerste is het dus na de bekering strijd met de oude mens. En ten tweede is het is dus daar het groeien, het meer en meer leren, Christus volgen en meer op hem te gaan lijken. En daarmee kom je als nieuwe mens dan ook steeds verder af te staan van de oude mens die je ooit eens was. Dit is dus een proces wat je hele leven eigenlijk door zou moeten gaan en ook zal gaan. Een keuze voor Christus is dan niet alleen een levensbepalende keuze, hè, want het maakt uit waar je naar dit leven heen gaat, maar ook een echte levensveranderende keuze. Er is een doorgaande ontwikkeling en een geestelijke groei in het leven van een wedergeboren christen te zien. Wat is het?
Het is...
Nou, nog even een klein stukje, dan gaan we dan pauzeren. Dan gaan we naar vers 12 in de tweede Petrusbrief. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid die bij u is versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, zolang ik leef, u door herinnering wakker te houden, want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal mij beijveren dat gij ook na mij heen gaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Nou, hier zie je dus eigenlijk dat Petrus ten diepste de brief schreef, of sterker, wat eigenlijk zijn levensdoel was geworden aan het einde van zijn leven. Namelijk dat het zijn plicht, dat hij het als zijn plicht zag de gelovigen wakker te houden. En te zorgen dat er een soort van nalatenschap was, een erfenis. En die is er ook in het evangelie van Marcus, hebben we het toen bij de eerste Petrusbrief ook over gehad. En natuurlijk in deze brieven. Heeft hij een stuk schriftelijk onderwijs nagelaten. In de andere evangeliën kom je natuurlijk Petrus tegen. Zijn leven is gewoon ook een leven waar een voorbeeld is geweest in dat soort dingen. Hij zag het dus als een plicht om ze te wijzen op hetgeen het doel van het leven van de gelovigen was. En ze te waarschuwen tegen hen die het doel ondermijnen. Dus dat is tweeledig, zeg maar. Dus tegen de ik wou bijna al zeggen de alverzoenders, maar tegen de dwalingen. Ja, ik heb daar wat mee.
Dat zit er wel diep in.
Ja, ik ben er jaren mee bezig geweest. Ja. Het ondermijnen van het levensdoel van de christen. Het groeien in de genade, hè, dat is je levensdoel. Groeien in wijsheid en kennis. En dat willen ze ondermijnen door het zaaien van het zaad van de dwaling. En dat is niet anders dan het ondermijnen van het werk van Christus. Nou, vaak nemen wij het bijvoorbeeld allemaal niet zo zwaar als er een dwaling wordt verkondigd. En dan denken we van, ach, nou ja, maar zo zit er een beetje naast. Maar, nou, we hadden voor we begonnen met de Bijbelstudie al even over die vrouw die inderdaad vorige week geloof ik aangesteld is als hoogleraar. En die dus van mening is dat, ik denk ongeveer 2000 jaar Bijbelvertalers het allemaal fout hebben vertaald. Doordat in Genesis 1... het woord bara volgens haar vertaald had moeten worden dat God niet de hemel en de aarde geschapen heeft, maar de hemel en de aarde gescheiden zijn. Oftewel, er was al een schepping, het enige wat God aan had gedaan volgens haar, was dus alles van elkaar scheiden en zijn plaats geven. En ik las in de Trouw, geloof ik, dat zij zelfs van mening was dat ook bijvoorbeeld de dieren en zo, die waren er allemaal al, of die waren er al in aanleg, en God heeft dat gewoon alleen maar gescheiden. Nou, om even op die dikke concordantie terug te komen, zeg maar, op het dikke boek. Daar staat ook heel helder in dat het woord bara in de eerste betekening is creëren, scheppen, maken, iets maken. Een pottenbakker die iets maakt, wordt ook het woord bara voor gebruikt. En ergens in een lijstje opzommingen, ergens wordt onderaan genoemd, dat het ook kan betekenen dat iets scheiden is. Zij heeft dus één van die betekenissen genomen. En zij heeft wel gelijk, het betekent ook dat je iets scheidt, maar dat betekent nog zoveel meer. Dat is net zo goed als een simpel voorbeeld, als we hadden het toch al over de banken. Als je het over een bank hebt, een bank kan je op zitten, maar je kan er ook je geld heen brengen. En er zijn ook wel andere, het is één woord met dezelfde betekenis.
En het is ook een paddenstoel.
Maar toch zit er een connectie tussen, hè? Dus die bank voor het geld op zitten.
Ja. Dan kan je boven je geld zitten.
Ja. Moet je erin stoppen. Nee, maar ik bedoel, als ik heb dat geloof ik wel eens eerder een voorbeeld genoemd, mijn buren komen uit Armenië. Als die man nou geleerd was dat een bank alleen maar iets is waar je op kan zitten, in het Nederlands, dan zou hij nooit weten waar hij met zijn geld heen moest. Want ja, dan zou hij dat erin willen stoppen bijvoorbeeld. Maar ik bedoel, zo werkt dat niet met Bijbel vertalen. En het verbaast mij dat iemand die hoogleraar in de theologie is, in de semitische talen moet kennen, dat die zo'n kromme vertaling geeft en denkt dat ze daarmee weg kan komen. Ik bedoel, iedereen die een beetje Hebreeuws kent, of iedereen die een beetje de Bijbel kent, die weet dat dat gewoon niet klopt wat ze daar zegt. Maar ze wordt wel bijzonder hoogleraar. Dat vind ik toch wel knap dat men allemaal zo dom is op dat niveau, kennelijk. Ja,
ja. Een talkshow op de tv.
Ja, jawel, maar ze verdient de bakken met geld mee.
Ik hoor je zeggen van, ja, ja,
ja. Ja, want het past toen heel mooi, hè? Want daarmee kun je wel mooi dat hele scheppingsverhaal aan de kant schuiven.
Ik zou net zeggen, dat past Andries Knevel en
al die
andere
jaren en al dat soort dingen.
Past het allemaal toch precies?
Ja. Maar je kan dus zoiets, en dat is dus een illustratie, je kan dus van zoiets zeggen, nou ja, ze heeft het mis, ze snapt er toch niks van. Je kan ook zien van hoe gevaarlijk zoiets is. Want het plant wel weer een zaad bij anderen, hè, die toch al twijfelachtig waren. En eigenlijk is zij in feite gewoon niet anders dan een dwaalleraar.
Ja, een verleider.
Ja. En dat is wel heel erg dat je dat moet constateren.
Misschien wist ze het soms zelf niet eens.
Nee, ik denk dat zij denkt dat ze het ei van Columbus heeft ontdekt.
Dat lijkt me stug.
Ja. Maar ze blijft wel in God geloven, zei ze.
Nou, als hij hoogleraar is, dan heeft ze ook al.
Ja, nou, dat zegt me dus helemaal net in.
Ja, tuurlijk.
Nou, ik weet
niet. Ik heb mij verbaasd hoeveel mensen met een hoge titel, en weet ik al wat voor kennis die hebben, en denken de waarheid in pacht hebben. Nou, het is nieuw.
Ja.
Dat is gewoon beneden alle paar.
Ja.
Dit is wel in haar gebied
natuurlijk. Ja. Ja, maar zij moet dat gewoon weten.
Moet ze weten.
Ja. Ze heeft gewoon één betekenis boven alle andere verheven. En dat is de enige waarheid. Nou ja, als je op die manier wilt denken en dat wilt verkondigen.
Nee, maar als dat in jouw straatje past.
Natuurlijk. Ja.
Als dat in jouw straatje past, dan pik je dat eruit.
Ja, precies.
Dat wordt verlicht voor je ogen. Van, hé, ik heb toch gelijk.
Zo las ik ooit een keer een verhaal over mensen die evolutie onderzoeken. Ik meen dat... Ik ben niet 100% zeker, maar ik meen dat Isaac Newton het daarover had. En die noemde dat... En de politie heeft daar ook last van. De politiemensen hebben daar vaak ook last van. Dat ze een bepaald spoor zitten. En al het andere bewijs wat dat tegenspreekt, allemaal wegduwen. Gewoon voor zichzelf. En onbewust of bewust. En zo krijg je dus dat ze een bepaald spoor volgen. En alleen maar dat spoor. En andere dingen die dat tegenspreken, zien ze niet eens. Zijn ze compleet blind voor. En dat zijn van die dingen. Ja, dat
kan hier net. Bewust of onbewust?
Soms bewust. En dat is heel erg. En ook bij de politie hier bijvoorbeeld gebeurt dat soms bewust.
Is een rechtelijke dwaling.
Ja, dat klopt. En dat noemen ze inderdaad een rechtelijke of een justitiële dwaling. Ja.
Kijk, maar goed, dat zie je dus ook.
Nou,
ja. Ja, dat klopt. Dat is net zo'n verhaal. Ja. Ja. Er wordt ander bewijs wordt gewoon aan de kant geschoven. Maar dat zie je dus ook in bijbelonderzoek. Dat mensen dus inderdaad Gods woord onderzoeken. En op één bepaalde lijn gaan zitten. Ik noem straks nog een voorbeeldje. En op één lijn gaan zitten. En dan al het andere wat dat tegenspreekt, gewoon aan de kant schuiven. Ja. Okay, we waren dus gebleven bij het doel wat Petrus had. Hè? Dat hij de mensen wilde herinneren aan dat hij zijn plicht achter de gelovigen wakker te houden. Zeg maar. En ze te wijzen op hetgeen het doel van het leven van de gelovigen was. En te waarschuwen tegen hen die dat doel ondermijnden. Oftewel die dwaalleraren. Even kijken. Petrus en de andere apostelen beijverden zich, zoals ze dat schreven, zetten zich met hart en ziel in voor de gemeente, om de gemeente van toen, maar ook de gemeente van nu dus, want ze wilden dat nalaten, te bewaren voor dwaling. Ze deden dit onder meer door het nalaten van schriftelijk onderwijs. En dit onderwijs, de brieven, zijn goddelijk geïnspireerd. Gods geest werkte door hen, zodat we ook nu vandaag beschikken over de juiste kennis en over het ware evangelie. Stel je voor dat er een mondelinge overlevering was in de afgelopen 2000 jaar, nou, dan was er helemaal niets meer van overgebleven. Dus dat schriftelijke onderwijs wat de apostelen hebben gegeven is heel erg belangrijk. Nou, Petrus liet dit onderwijs dus doelbewust naar. Hij schrijft immers dat het ook is, zodat er na zijn heengaan aan gedacht kon worden. En daarom, ik wijs daar wel vaak op, is het zo belangrijk dat we het hele woord van God accepteren als onderwijs. En niet slechts een klein onderdeel. Ik heb vanavond ook al eerder genoemd. We kunnen geen brieven weglaten. We kunnen geen evangelieën weglaten. We kunnen niet zeggen. Het Oude Testament kunnen we aan de kant schrijven. Zo net in de pauze over broeder Kits. Ik meen dat broeder Kits ook was die zei. Niet de hele Bijbel gaat over ons. Maar de hele Bijbel is wel voor ons. Om van te leren dus. Het hele woord van God. Van kaf tot kaf en dan binnendoor. Nou, dat is waar het geloof op gefundeerd is en Petrus spreekt daar ook over. Voor dit geloof moest Petrus dus wel de marteldood sterven. De Heer had hem laten zien dat hij spoedig zou heen gaan, schrijft hij hier. De traditie wil dat Petrus in Rome op de kop gekruisigd is. Nou, of dat waar is, dat laat ik in het midden, maar hij heeft wel een marteldood gestorven. En dat was een van de martelmethoden van de Romeinen. Maar tot dat moment was gekomen, tot aan zijn dood, hield Petrus zich trouw aan de opdracht en aan het doel voor zijn leven, welke hij van de Heere zelf ontvangen had. Toen de Heere Jezus meerdere malen tot het zei, hè, hoed mijn lammeren, weid mijn schapen, Johannes 21 vinden we dat terug. Maar helaas, ook toen al in de tijd van Petrus, waren er veel gelovigen die niet wilden weten van Petrus als een hoeder van de schapen, van de gelovigen. En tegenwoordig is dat niet anders. Integendeel, je ziet dus, en dat had ik bij de bespreking van de eerste Petrusbrief ook al genoemd, dat mensen zichzelf Paulinische gelovigen noemen en zo, dat soort dingen. Nou, ik zou mezelf nooit een Petrusiaanse gelovige willen noemen, maar ik wil het onderwijs van Petrus niet aan de kant schuiven om alleen maar het onderwijs van Paulus bijvoorbeeld te gaan volgen. Het kan ook niet, want zoals we hier vanavond al hebben gezien, ook alweer een stukje, maar ook de vorige keren al, het sluit allemaal op elkaar aan. Het ontkent elkaar niet, het bestrijdt elkaar niet, de apostelen sloten volledig op elkaar aan. En Petrus sluit aan op Jacobus en op Paulus. Paulus die sluit weer aan op Petrus. Het past allemaal bij elkaar. En dat is ook logisch. Want het is dezelfde Heilige Geest die dezelfde apostelen allemaal geïnspireerd heeft. Het is allemaal het woord van God. En dat spreekt elkaar niet tegen. Nou laten we dan dat soort dwalingen dan ook niet volgen. En het onderwijs van deze apostel, van Petrus, die gesteld was door het weiden van de schapen door de Heere zelf. En dat moeten we niet vergeten. Niet aan de kant schuiven. Dan gaan we naar vers 16. Vanaf vers 16. Want we zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen. Toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met hem op de heilige berg waren. Nou, de vernuftige verdichtsels, dat is een woord waar ik altijd een beetje de tong over breek, maar waarover Petrus hier spreekt, is de opgeblazen kennis. De dwaling in kennis die nergens toe leidt. Gnosis in het Grieks, hè, kennis. Mythen, legenden, interessant klinkende, maar volstrekt onware leerstellingen. Eigenlijk, om maar eens plat te zeggen, vroom geneuzel, waar je helemaal niks aan hebt. Maar het klinkt wel mooi. En Petrus maakt duidelijk dat hij en de andere apostelen juist dat niet gevolgd zijn, maar Christus verlossende evangelie verkondigen. En hij en de andere apostelen waren namelijk getuigen van de kracht van God. Hij wijst de gelovigen hierop. Ze hebben niet van doen met iemand die het allemaal van horen zeggen heeft, uit de tweede of de derde hand. Maar hij heeft het zelf gezien en gehoord en zelf ondergaan. En daarnaast, en dat haalt hij hier dus ook aan, hadden hij en Johannes en Jacobus de majesteit gezien van Christus bij de verheerlijking op de berg. Nou, dat vind je Matthäus 16, vers 28 tot 17, vers 8. Dat is een heel bekend gedeelte. Ze zeggen, well, lees het nog maar eens na. Maar ze hebben het zelf ervaren, zelf gezien. Dus Petrus heeft zoiets van, hoe kun je nou zeggen dat ik een fantasie achterna gelopen ben? Blijkbaar werd dat beweerd door anderen. Van die Petrus die zegt maar wat en die weet niet waar hij het over heeft. En hij zegt dus in feite van, hoe kun je dat nou zeggen? Want ik heb het zelf gezien, samen met Jacobus en Johannes. En we zijn er zelf getuigen van geweest. We hebben de stem van God gehoord. Die zei, deze is mijn zoon. En niet alleen hadden ze de verheerlijking dus van de Heer gezien, ze hadden ook die stem gehoord. En ze hadden dit niet verzonnen, nadrukkelijk niet. Maar kennelijk deed dat verhaal de ronde, waardoor dus Petrus zichzelf zelfs nog moest verdedigen daartegen. Eigenlijk te triest voor woorden. Als je dan ziet wat men durfde te beweren over de apostelen. Nou, in zowel Matthäus, Marcus als Lucas wordt de verheerlijking op de berg beschreven en ze waren alle drie getuigen daarvan. En zoals de wet zegt, een aanklaagd krijgt pas rechtgeldigheid op grond van de verklaring van tenminste twee getuigen, zegt Deuteronomium 19 vers 15. En daar staat dus voorgeschreven dat er twee getuigen moeten zijn minimaal. En hier waren er dus drie aanwezig. Nou, de Heere ontving dus in het bijzijn van die drie aardse getuigen de heerlijkheid van God. En Petrus wijst erop dat hij daarvan dus ook een van die getuigen was. En hij wijst erop niet vanwege het feit dat dat gebeurde, Want dat was wel bekend onder de gelovigen, dat dat gebeurd was. Dat stond immers beschreven in de evangelie. Het Marcus evangelie bijvoorbeeld bestond toen al een tijd. Maar hij was er gewoon één van. Dat hij, om het zomaar eens te zeggen, geen onzin liep te verkondigen. Maar dus gewoon één van die drie was. Die dat heeft meegemaakt. Die daadwerkelijk kennis van zaken had. En dat daarom juist aan zijn onderwijs eigenlijk dus grotere waarde gehecht moet worden dan het onderwijs van die dwaalleraren of anderen die het van horen en zeggen hadden. Hij was een ooggetuige. We gaan naar het profetische woord. Dat is vanaf vers 19. En we achten het profetische woord daarom des te vaster en gij doet er wel aan er acht op te geven als op een lamp. Die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Nou, alles wat hij dus gezien en gehoord had en meegemaakt heeft in die paar jaren dat hij met de Here op aarde mocht rondwandelen, had bij Petrus een rotsvast vertrouwen gegeven dat de Here de vervulling was van het profetische woord. En het stond voor hem al vast. Hij was een gelovige Jood natuurlijk en hij verwachtte de Messias. Dat zien we ook in zijn roeping. Hij verwachtte gewoon de Messias. Maar door met de Here op deze aarde te zijn geweest, werd het alleen maar meer vast voor hem. Het kwam alleen maar meer vast te staan. Des te vaster, zegt hij. Nou, een andere vertaling zegt hier. Dus is het profetisch woord meer zeker gemaakt en het is goed als u daar acht op slaat als een lamp die schijnt in een donkere plaats. Nou, het woord van God in het Oude Testament opgetekend is dus bevestigd door de komst van Christus. Johannes, die ook een getuige was, schrijft woorden in dezelfde strekking in 1 Johannes 1. Dan moet je eens opletten hoe vaak hij daar in herhaling valt. En Johannes 1. Hetgeen was van den beginnen, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, dat is ook weer zien, en onze handen getast hebben van het woord des levens, het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Eigenlijk valt hij steeds weer in herhaling. Steeds weer dezelfde woorden voor hetzelfde fenomeen, zeg maar, dat ze de Here letterlijk hadden gezien. Johannes kan het eigenlijk maar niet genoeg benadrukken. Gezien, gehoord, getast, zelfs aangeraakt. Ze hebben het woord van God in feite aangeraakt. En dat is natuurlijk iets wat je je niet voor kan stellen, nu, 2000 jaar later. Maar voor hun was het gewoon letterlijk, gewoon tastbaar. En dat is wat de apostelen dus verkondigen aan de gelovigen. Dit tastbare, bewijsbare woord van God. We zien hier dus dat die beide apostelen, Petrus en Johannes, aan het einde van hun leven eigenlijk nog steeds zwaar onder de indruk waren van wat ze meegemaakt hadden. En ik kan me er eigenlijk wel voorstellen, we kunnen ons er geen beeld van maken, maar ze hadden dus mee mogen maken de openbaring van God in Christus Jezus. Nou, dat is iets wat hun hele leven lang, en Johannes die brief die schreef hij ergens tussen het jaar 90 en 95, hij was toen al stokoud, maar zelfs op zijn hele hoge leeftijd maakte dat nog steeds zo'n enorme indruk op hem. Ze hadden het gezien, gehoord en aangeraakt. Gaan we naar 2 Petrus hoofdstuk 2. Ja, Petrus, voor Petrus gold dus precies hetzelfde. We gaan naar hoofdstuk 2. En dan komen we bij de valse profeten en de leraren. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest. Zoals ook onder u valse leraars zullen komen die verderfelijke ketterijen zullen doen binnenslijpen. Zelfs de heerser, de Here dus, die hen gekocht heeft, verloochende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. Nou ja, dan komen we dus weer op die discussie terug, maar een verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun lastbandigheden navolgen, zodat door hun schuld, door die leraar hun schuld dus, de weg der waarheid, en ook door die gelovigen dus, de weg der waarheid gelasterd zal worden. En zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen. Maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. Nou, dan hoeven wij het niet te zeggen, maar we kunnen het gewoon lezen. Net als in die eerste brief dus komt Petrus hier terug op het onderwerp van die valse profeten, of valse leer. En in de eerdere vers in hoofdstuk 1 zegt Petrus, wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En hier stelt hij dat tegenover, toch zijn er ook valse profeten geweest. Maar eigenlijk is het best een beetje vreemd. Dat hij nu opeens plotseling vanuit het profetische woord, dat vast is en zeker is en wat ze allemaal meegemaakt hebben en gezien hebben, die dan nu opeens overstapt naar die valse profeten. En want eerst heeft hij het over de betrouwbare dingen en nu dus over de onbetrouwbare. Maar hij zet ze dus gewoon tegenover elkaar en schildert dus de mensen eerst de waarheid. Hij zegt, dit is de waarheid. En nu hebben we het dus over de dingen die nu gebeuren bij jullie in de gemeenten en dat is de onwaarheid in feite. Nou, veel mensen zetten heel graag een punt. Ja, aandacht voor het positieve, het negatieve, nou ja, in hun ogen dan negatief, daar spreken ze liever niet over. Eigenlijk kan je dat ook wel voorstellen, hè, van, ja, waarom zou je altijd over die negatieve dingen moeten praten? Dat hoor je ook vaak, dat mensen zeggen, ja, maar laten we nou even, hè, laten we het wel gezellig houden met elkaar. Eigenlijk zeggen ze dat in een mooiere, vromere bewoording, maar dat is eigenlijk de doelstelling. We willen er vaak liever niet aan denken. He, dat het kan gebeuren, dat er mensen met valse bedoelingen zijn in gemeenten en kerken. Daar wil je gewoon niet aan denken, dat in je gemeente of in je bijbelstudiegroep of waar ook maar mensen komen met verkeerde bedoelingen. En ten tweede willen we ons als mens ook graag richten op de blijde dingen, op de goede dingen, op de mooie boodschap. Een boodschap horen en brengen die bijvoorbeeld alleen maar spreekt over de liefde van Christus. En dat is een populaire boodschap, nog altijd. De liefde en de liefde van Christus en God vergeeft en God zijn vader hart. Floyd McCung heeft er trouwens een heel mooi boek over geschreven. Maar dat is het positieve en daar richten we ons graag op. En spreken over valse leer vraagt van ons dat we onderzoek doen. En dat kost moeite en het is gewoonweg niet leuk. Het is geen leuk onderwerp. Het is ook niet leuk om te moeten strijden of onderzoek te doen. Want vaak ziet men je dan als negatief. En dat wordt gewoon niet leuk gevonden. Laat staan, hè, als gelovigen dan ook nog eens een keer zeggen van, nou, maar ik geloof dat ik hier toch niet helemaal mee eens kan zijn wat hier nou gebeurt. Dan heb je het helemaal verbruikt en op heel veel plaatsen natuurlijk. Ik las dan van iemand bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie die naam kennen, broeder Geelhoed bijvoorbeeld, die is daar nogal eens mee bezig. Ik ben niet altijd met hem eens op de manier waarop. Maar hij besteedt veel aandacht aan valse leren binnen gemeenten en dingen. En nou ja, men noemt hem dus gewoon openlijk in de pers een azijnpisser. Ja, en ik denk van ja, maar die man, ja, hij heeft wel in heel veel dingen gewoon gelijk. Maar ja, dan word je dus zo genoemd. En dan ben je gelijk door iedereen, word je weggewuifd van, dat is zo'n chagrijn, altijd wat. Dus en dan word je weggeschoven. Nou denk ik ook dat je niet alleen daarop moet richten, maar ook de volledige boodschap. Als je alleen maar op de negatieve dingen richt, heb je ook geen leven meer. Je moet je gewoon op de brede boodschap richten natuurlijk die er is in Gods woord. Maar toch moeten we dus aandacht besteden aan die valse leraren. En Petrus geeft ook aan waarom dat moet. Want het zijn volgens hem verderfelijke ketterijen. Nou, ik noemde dus al het voorbeeld, hè, van dat men leerlingen heeft die eigenlijk gewoon leerlingen van Satan zijn. En dat is gewoon verderfelijk. En letterlijk staat er een woord, woord voor woord vertaald staat er, uitermate vernietigende gevangenneming. Als in een stad bestormend binnen laten sluipen. Ik moest eigenlijk gelijk denken, ik heb het plaatje er even bij gedaan, aan het paard van Troje. Iets komt binnen, of het turfschip van Breda is nog zo'n voorbeeld. Hè? Iets komt binnen en je denkt iets goeds binnen te halen. En vervolgens is het iets wat je gewoon vernietigt als gelovige of als gemeente. En dat gebeurt. Het zijn dus zaken die dus voor de gemeente, maar ook voor ons persoonlijke leven, uitermate vernietigend zijn. Die ons gevangen nemen. En dat zie je dus ook vaak bij mensen die een dwaling volgen. Hè? Het neemt ze helemaal in beslag. Dat is alles wat er nog is voor ze. Nou, een paard van Troje, ik heb nog even de definitie opgezocht. Een paard van Troje is een gewenste zaak die met plezier wordt binnengehaald, maar waarin een ongewenste lading is verborgen. Kort gezegd, zijn eigen ondergang argeloos bewerkstelligen. Heel vaak denken mensen iets goeds binnen te halen en dan is het helemaal mis. Nou, natuurlijk is het paard van Troje mythologie, maar het turfschip van Breda, waar hetzelfde idee was, is geen mythologie. Maar het beeld is gewoon duidelijk, denk ik. En men denkt een godsgeschenk binnen te halen, want dat werd ook zo verkocht dan, hè, in die mythe. Men denkt een godsgeschenk binnen te halen, bijvoorbeeld een leraar of een onderwijzer of een zeer charismatisch predikant die de gemeente doet groeien en bloeien. Maar ondertussen is het de ondergang voor de gemeente, uiteindelijk in geestelijke zin vaak. Niet altijd, hè, maar gewoon, dat kan gebeuren. Het is gewoon een voorbeeld. Het is iets waardoor een gemeente dus gevangen genomen kan worden, vernietigd kan worden. Nou, zo'n vernietiging hoeft niet dus te betekenen dat de gemeente ten onder gaat, hè, voor onze ogen tenminste. Integendeel. Het kan ook wezen dat je, dat noemde ik net al, de gemeente groeit en bloeit als nooit tevoren. Dat je misschien wel drie keer zo'n grote zaal als de Schutzer nodig hebt. We de sporthal hier moeten afhuren. Maar ondertussen kunnen we allemaal met elkaar op een fout spoor zitten. Maar het kan best een evangelie zijn wat heel aantrekkelijk is. En daar moet je dus toch voor waken. Nou, ik kan een paar keer beloofd. Een voorbeeld daarvan is de beweging van de Jehovah's getuigen. Ook wel bekend, denk ik. Een aantal kenmerken daarvan. De leden van die beweging zijn letterlijk gevangen genomen door de leerstellige opvattingen. Ze spenderen bijvoorbeeld uitzonderlijk veel tijd en geld. Ik had een collega die bijvoorbeeld daarbij hoorde. Die werkte halve dagen, zodat hij de andere halve dag kon besteden aan het langs de deuren gaan. En dan was een keer een gesprekje met hem, samen met een andere collega die ook gelovig is. En, ja, hij klaagde altijd dat hij geen geld had. En dan zei hij, maar dan ga je toch wat meer uren maken. Ja, maar dat kan niet. Nou, toen kwamen we dus op gesprek. En toen bleek dat hij dus 's middags altijd langs de deuren ging. En in de weekenden. Ik zei, maar joh, de meeste Jehovah's gaan maar één dag in de week op zaterdag. Toen zei hij van, ja, maar als je in het paradijs wilt komen, dan moest je toch wel werkers noemden ze dat, een hele goede werker zijn. Dus wat deed hij? Hij werkte zich helemaal te pletter. Om maar dat plekje in het paradijs te verdienen. Nou, zo word je dus wel gevangen genomen. Zijn hele leven stond in het teken van het plekje in het paradijs. Maar ondertussen had zijn gezin had geen cent te makken. Dus en dan zie je dus dat zoiets je in gevangen neemt. Financieel, maar ook gewoon in je tijd en alles. Het is dus een dwaling die uiteindelijk niet geeft waar ze op hopen. En dat is zo triest. En ze zijn heel religieus, ze zijn heel gelovig. In onze eigen familie hebben we ze ook. Aan de kant van Laura dan. Die zijn echt wel, ja, wij zouden zeggen heel gelovig, maar ze zijn gewoon religieus. En ze bedoelen het allemaal met de beste bedoelingen, maar ze komen nooit tot wedergeboorte. En ze ontkennen ook dat het nodig is. Want ze doen wat de beweging hun voorschrijft. Je bent dus religieus vaak tot op het bord, zeg maar. Maar ze worden dus niet tot wedergeboorte gebracht, en zeker niet door het Jehovah's genootschap. Want dan hebben ze er niks meer aan. Dat zie je dus ook. Mensen die wel tot wedergeboorte komen binnen die beweging, die stappen er vaak uit. Die gaan eruit. En het is dus heel verschrikkelijk erg om te moeten vaststellen dat daardoor de meeste van hen eigenlijk voor eeuwig verloren gaan met het zicht op het paradijs. Want ze hebben geen persoonlijke wedergeboorte meegemaakt. Ze zijn wel religieus, maar ze kennen de Heer eigenlijk niet.
Helemaal niet. Ze kennen hem niet als God.
Daar komen we nog op.
Ja, daarom.
Maar de heerser namelijk, de heren die hen gekocht heeft, hebben de leraren van dit genootschap, en dat was wat Petrus eerder zei, die hebben ze verworpen. Nou, ik weet niet wie een beetje op de hoogte is van het Jehovah's genootschap, maar het is ooit gesticht door een meneer Russell. Maar die was in zijn jonge jaren kerkelijk opgevoed. Op zijn 17e was hij tot daadwerkelijke bekering gekomen. En toen werd hij dus eigenlijk een beetje geboeid door die eindtijdbeweging met berekenen van jaartallen, dat de Heer Jezus terugkwam enzovoort. En dat is ontspoord en toen heeft hij uiteindelijk een eigen beweging opgericht. Maar het was dus wel een man die in eerste instantie tot geloof was gekomen. Een bekering meemaakte. En vervolgens deed hij precies wat Petrus hier beschrijft. Hij ontwikkelde een dwaling, gleed gewoon weg, zeg maar, ergens heen. En nam anderen daarin mee en inmiddels zijn er miljoenen mensen die zijn volgelingen in feite zijn. Maar hij heeft wel al die miljoenen mensen eigenlijk allemaal misleid. Dat is wel heel triest. Peter zegt hier, zij ontkennen Christus. Niet dat ze ontkennen dat Jezus ooit bestaan heeft, maar ze ontkennen zijn goddelijk wezen en zijn werk. In het geval van die Jehovah's getuigen is dat zelfs heel duidelijk, want zij zeggen van de Heer Jezus, en ik citeer dat, hij is het hoogste schepsel en wordt beschouwd als dezelfde persoon als de aartsengel Michael. Zij zeggen dus dat het de aartsengel Michael is. En hij is de op één na hoogste persoon in het universum. Nou, daarmee wordt het diepste wezen van de Heer Jezus aangetast. Namelijk zijn goddelijkheid. En het feit dat hij ons zou kunnen hebben verlossen. Ze zien hem gewoon als een soort van goede meester. De hoogste engel die dan naar de aarde kwam. Hoe ze dat precies in hun hoofd hebben, weet ik niet, maar Ze ontkennen dus het werk van Christus eigenlijk. En daarmee valt die beweging, zoals de Jehovah's getuigen, maar er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden, maar dit is een heel mooi sprekend voorbeeld, omdat het precies past bij wat Peter schrijft. Nou ja, mooi voorbeeld, het is natuurlijk een triest voorbeeld. Maar valt dus precies in de bewoordingen die Petrus gebruikt. En niet alleen, maar niet alleen dergelijke duidelijke dwalingen, er zijn natuurlijk ook heel veel andere dingen. En het is vaak veel bedekter. En daarom spreekt Petrus dus ook over het binnensluipen. Via de achterdeur binnenkomen in feite. Of, ja. En de versen 2 en 3 laten het zien wat het gevolg is van een dergelijke dwaling. De mensen die de dwalingen brengen beschouwen hun volgingen als koopwaar. Dan kunnen we weer kijken naar de Jehovah's getuigen als voorbeeld. Ze beschouwen de gemeente waarover ze gesteld zijn, of zichzelf gesteld hebben, als hun bezit. Hè, waar ze winst uit kunnen slaan. Nou, dat is in het geval van Brooklyn, van de Jehovah's getuigen, heel duidelijk. Het is een multimiljoenen business. En er zijn een aantal hoge heren daar, die eigenlijk niemand kent. Die daar in Brooklyn zitten, dat is een raad van 7 of zo. En die hebben het... Die hebben een gruwelijke rijkdom verzameld. Over de rug van al die mensen die lopen te comporteren en blaadjes verkopen en collectors houden. En dus ze beschouwen die club mensen die hun volgen, of hun navolgen, als koopwaar. Het is gewoon hun handel. Nou, een vet salaris, luxe, weelde, status. Soms ook nog is het voor sommige mensen ook een gemeente, is ook nog een springplank naar een maatschappelijk aanzien en naar macht. Bijvoorbeeld politieke macht of macht binnen een kerkgenootschap. Nou ja, je kunt het zelf misschien ook wel invullen. En zij zien het vaak zo. En zo begint het dan vaak van, hey, maar ik spendeer veel tijd en veel energie aan een gemeente, dus ik heb ook recht op een beloning. En in principe is dat bijbels. Iemand die werkt voor een gemeente, en dat zag je ook, Paulus noemt dat ook nog, en dan komen we nog even op. Die mogen een beloning krijgen. Als hier iemand komt te spreken, in de gemeente bijvoorbeeld, dan krijgt hij ook een vergoeding. En dat mag, en dat is bijbels. Want die man zijn auto rijdt niet op water. Dus, zo werkt dat. Paulus wijst erop dat de gemeente en de evangelisten moeten voorzien van voedsel, onderdak en reisgeld. Ondanks het feit dat hij zelf soms, wij denken altijd, maar dat was soms, niet wilde nemen en in zijn eigen onderhoud voorzag, of door andere gemeenten werd voorzien bijvoorbeeld om zijn evangelisatiewerk elders te doen. Een voorbeeld zien we 2 Korinthe 11. Want Korinthe nam hij namelijk geen beloning van. 2 Korinthe 11, vers 7 tot 10. Oh, ik zit bij één keer het ding al. Rare tekst. 2 Korinthe 11, vers 7. Of heb ik er verkeerd aan gedaan dat ik om u te verhogen mijzelf vernederde door u om niet, oftewel gratis, het evangelie Gods te verkondigen? Dan moet je opletten wat je zegt in vers 8. Andere gemeenten heb ik geplunderd door vergoeding aan te nemen om u van dienst te kunnen zijn. Oftewel, hij heeft andere gemeenten geplunderd, maar ze hebben zware offers gebracht, zodat hij in Korinthe het evangelie gratis kon brengen. En toen ik bij u was en gebrek kreeg, ben ik niemand lastig gevallen, want wat mij ontbrak, hebben de broeders die uit Macedonië kwamen aangevuld. En in elk opzicht heb ik mij ervoor gewacht u tot last te zijn, en dit zal ik blijven doen. Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is, dit roemen zal mij niet belet worden in de streken van Achaïe. Waarom niet? Omdat ik u niet lief heb, God weet het. Nou, wij denken vaak dat Paulus het altijd maar gratis deed en altijd voor zijn eigen inkomen werkte, maar dat is dus niet altijd het geval geweest. Hij dreef soms ook op de ondersteuning van andere gemeenten, maar in Korinthe, ja, als je de Korinthebrief leest, heeft hij daar de handen vol gehad aan ze. Qua werk en mensen, hij is er, als ik het goed herinner, anderhalf jaar geweest. En heeft daar en hard gewerkt om in zijn inkomen te voorzien en van andere gemeenten geld aangenomen om Korinthe te kunnen onderwijzen. Het heeft natuurlijk alles te maken trouwens met het feit dat de gemeente in Korinthe voornamelijk bestond uit mensen die armlastig waren. Maar goed, dat even terzijde. Goed, maar vaak, kijk, dat is dus, het mag dus wel. Een evangelist of een predikant of een vrijgesteld oudste mag best een redelijke vergoeding hebben. Maar wat we zien is dat men overmatig neemt. Vaak zien we dat dwaling samengaat met overmatig plunderen, heb ik het maar genoemd, van de gelovigen. Nou, bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld de leraren die het succes-evangelie prediken. Ik weet niet of jullie hem kennen, Benny Hinn bijvoorbeeld is zo'n bekend voorbeeld. Het is een Amerikaanse prediker. En die man die presteert bij een recente crusade, noemen ze dat dan, hè, in Afrika, zelfs miljoenen dollars mee te nemen terug naar Amerika. Die plunderde hij gewoon van die arme mensen daar. Want wat was zijn belofte? Elke dollar die hij mij geeft, geeft de Heer er 10 voor terug. Je wordt 10-voudig, 30-voudig, 60-voudig gezegend. En die arme mensen daar, in hun ja, eenvoud, die geloofden dat. Dus die deden al hun laatste dollartjes in de collectepot, die vervolgens in de zak van meneer Hinn gingen. En toen snap
je niks is niet.
En je wilt niet geloven waarin hij terugvloog naar Amerika, in zijn eigen privé Learjet.
Dus, dat
is walgelijk dat soort mensen, walgelijk. En er zijn er nog mensen, ook hier in Nederland, die durven te zeggen dat die man door de geest geleid wordt en dat hij zo'n geweldige bediening heeft. Houd toch op. Dat kan toch niet. Ik kan me echt kwaad om maken dat soort gasten. Hoor. Die plunderen gewoon de meest arme mensen. En met valse beloftes worden die mensen. Na verloop van zo'n tijd, de BBC had er een stuk over. Die gingen toen na een half jaar terug. Want hij beloofde natuurlijk ook allerlei wonderen en tekenen en genezingen. En die gingen na een half jaar terug en die hebben een heel artikel over geschreven. Ja, en wat is er van overgebleven? Helemaal niks. Sterker nog, heel veel kerken zijn daarna helemaal kapot gegaan aan onderlinge ellende. En mensen die compleet failliet zijn gegaan door het bezoekje van Benny Hinn. Maar daar hoor je niks over. Alleen af en toe is in een documentaire of zo. Maar goed, het was een zeer gezegende ze dan in Nederland. Nou, dat is dus het motto, als u mij veel geeft, ontvangt u nog veel meer. En daar reizen ze rond in de wereld in hun dure privévliegtuigen. En nemen het geld van de allerarmsten in de wereld. En het is gewoon pure diefstal. En Peter zegt, dat gaat samen met een leven van overdaad en overspel en losbandig leven. Nou, omdat het toch in alle kranten staat, kan ik die meneer Hinn nog een keer als voorbeeld noemen. Hij weigert te slapen in hotelkamers die goedkoper zijn dan $2000 per nacht. Dat als een organisatie hem uitnodigt, dan wil hij gewoon in de Royal Suite logeren, in de beste suites. Er moet een hele verdieping voor hem en zijn gevolg worden afgehuurd in het Amsterdam Hilton en dat soort dingen. En als zijn vrouw gaat shoppen met de creditcard van de zendingsorganisatie. Miljoenen. Er is zelfs een documentaire en die kun je ook vinden, een Canadese documentaire maker heeft dat gefilmd ook. Ze spenderen gewoon op één dag gewoon op vermogen in Italië toen. Even de dochters en de vrouw gingen even winkelen. En dat is allemaal geld van de volgelingen. En men vindt het allemaal normaal. Dat zijn dus dat losbandige leven, helemaal uit de band springen, over de rug van een ander. En toch zijn er tienduizenden mensen die elke keer weer naar zijn bijeenkomsten gaan, ook in Nederland. Het verbaast mij, terwijl het allemaal bekend is. Goed, omdat het toch in de krant staat, kan je zo'n naam makkelijk noemen. Nou, dat soort leraren worden natuurlijk ook in het klein nageaapt door hun mensen die net zo willen zijn als hun. Dus, en wat krijg je? Door dit soort gedrag wordt de naam van de Heer door de wereld gelasterd. Want de BBC is geen christelijke omroep. Die mogen graag zo'n nieuwsitem maken. En die Canadese zender, die brachten het eigenlijk als van, nou moet je nou eens kijken naar de oplichters. En dat allemaal in de naam van God. Dus de naam van de Heer wordt gelasterd. En dat zien we tegenwoordig gewoon op tv, wat Petrus al schreef in zijn brief hier. En dan in een hele extreme vorm ook nog. Het gevaar van dwaling is dus, en ik denk dat ik daarmee maar moet afronden vanavond. Nee?
Ja, het is 2010 bijna.
Het gevaar van dwaling is dus samengevat. Als eerste, het neemt mensen gevangen. Je wordt er helemaal door in beslag genomen. Waardoor ze niet meer de Heere dienen, maar allerlei andere zaken achterna lopen. En ze verlaten uiteindelijk soms ook nog de Heere. Mensen gaan ten tweede zichzelf verrijken. Nou, dat hebben we net genoemd. Door oneerlijk gedrag en door de gelovigen te plunderen. Als derde, mensen gaan een losbandig leven leiden. En als vierde, en dat is de meest ernstige natuurlijk, de Heere wordt gelasterd daardoor. Door de wereld. Zoals het toen valse leraren waren, zijn die er vandaag ook nog. En de voorbeelden maken dat ook duidelijk, denk ik. We moeten als gelovigen dan ook waken hiervoor, want het kan een gemeente, maar ook een gelovige persoonlijk, tot aan de rand van de afgrond brengen. Of er zelfs induwen. En ons persoonlijke behoud staat echt op het spel daarin. En ja, dan moeten we toch volgende keer verder gaan met de vraag of gelovigen verloren kunnen gaan, ja of nee. Dus dan kunnen een aantal mensen zich misschien even voorbereiden daarop. Je mag ook rustig mij daarop tegenspreken. Dat is geen enkel probleem, we leren alleen maar van elkaar.